Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom op deze eerste morning meeting voor happiness van het jaar van 2024. En ik heb de eer, ik ben heel blij dat ik deze reeks mag starten met jou, Leo. Dit eerste gesprek, ik ben ervan overtuigd dat je ons heel erg gaat inspireren met jouw verhaal en met jouw kennis over waar dat geluk over gaat de dag van vandaag. Ik stel voor, Leo, dat jij zelf eerst even kort voorstelt.
Oh ja, dat moet ik eerst vertellen, wie ik ben. Ja, dat is, ja. Als een mens heeft een lang leven voor zich, dus ik zou nu een heel cv kunnen afratelen, dat ga ik niet doen. Wat ik op dit moment doe, is ik ben een onderzoeker naar geluk en ik heb het voorbije 2 jaar nog eens extra bezig gehouden met het recente geluksonderzoek in kaart te brengen. Ik heb 100 professoren uit 50 landen gevraagd om in 1 zin samen te vatten wat we weten over geluk. En daar hebben ze 1000 woorden voor gekregen om die zin uit te leggen. En dat is geresulteerd in een nieuw boek, de New World Book of Happiness. Ik had er een geschreven 12 jaar geleden. En dat is de wereld rondgereisd. Dat is in meer dan 20 talen vertaald. En ik mag dat boek overal achterna reizen. Dus dat is wel leuk. Maar dat nieuwe boek brengt een nieuwe stand van zaken. Want we leven in een nieuwe tijd. En die nieuwe tijd heeft nieuwe antwoorden nodig. En ik was verrast, ontroerd door wat die professoren allemaal geschreven hebben. Onafhankelijk van elkaar. Tot welk inzicht dat we komen in deze nieuwe, wat wankele tijden toch, over geluk. En ik had een groot probleem. Misschien zouden die allemaal hetzelfde zeggen en dan was mijn boek rap af geweest. Ofwel, maar dat is niet zo. Ze zeggen allemaal iets anders, maar ze spreken elkaar ook niet tegen. Iedereen werkt vanuit zijn eigen context, zijn eigen culturele achtergrond, zijn eigen wetenschappelijk onderzoek. En het is zo'n soort diamant geworden waar je heel veel lichtjes laat opschijnen en dan komen we toch wel tot de essentie van geluk die een andere essentie is dan 12 jaar geleden. Dus ook die daarop verder bolt eigenlijk. En dat heeft mij werkelijk verrast en houdt mij bezig om daar mee... Ja, ik heb daar veel lezingen over en zo. Ik was gisteren in Zwolle voor heel veel mensen. En ja, je ziet dat er toch een heel breed draagvlak is voor dat thema geluk.
Ja. Ja. Zeker en vast, hè? Dat draagvlak dat groeit alleen maar in een maatschappij die inderdaad heel erg veranderd is en er ook heel anders uitziet dan 10 jaar geleden. Nu, wat mij dan nieuwsgierig maakt, Leo, is van ja, wat is jouw drijfveer om met het thema geluk bezig te zijn? Inderdaad, hè, je bent daar al heel wat jaren mee bezig. Jouw eerste boek is denk ik al 10 of 15 jaar geleden uitgekomen. Wat is jouw drijfveer om daarmee bezig te zijn?
Ja, de drijfveer van een mens en handelen, wat is dat? Als je aan mensen wereldwijd vraagt wat de drijfveer van hun handelen is, dan is het antwoord altijd, ik wil gelukkig zijn. In allerlei variaties, hè. Ik wil rust en vrede, levenskwaliteit voor mezelf, voor mijn partner, voor mijn kinderen, voor het dorp waarin ik leef, voor de samenleving waar ik deel van uitmaak. Geluk is de drijfveer van veel handelen. Maar we zijn daar op een dwaalspoor geraakt met te gaan denken dat geluk een individuele zaak is, hè? Dat het mijn geluk is, of dat het allemaal zit in geld, of dingen, of status. Daar zijn we op een zijspoor geraakt. Maar mijn drijfveer is zoals voor de meeste mensen, geluk. En de motor van ons handelen, en dat wist ik ook niet, is hoop. Is dat idee waardoor we niet stilvallen, waardoor altijd nieuwe energie binnenkomt. De meeste mensen zijn eigenlijk heel hoopvol. Maar over geluk en hoop, ik wist daar niet zo heel veel over. Maar ik was wel geïnteresseerd. En ik ben dat gaan vragen aan altijd professoren uit heel de wereld, waarvan ik ook niet wist dat er professoren bestaan die geluk bestuderen. Maar er zijn er ondertussen 7000. En op die grote congressen waar ik nu spreek, zie ik 1000 mensen, wetenschappers, economen, sociologen, psychologen, die dat hele mechanisme gaan ontsluieren zijn. Dat is een vrij recente wetenschap, nog maar goed 20 jaar oud. Dat de psychologie zich altijd bezighouden heeft met zich te focussen op problemen en trauma's enzovoort. Maar de meeste mensen zijn niet gek en de meeste mensen doen het vrij goed. En als we dus gaan bestuderen wat mensen gelukkig maakt, wat hun drijft en wat hun hoop geeft, dan kan je die vlek ook uitbreiden. En dat is wat me echt wel boeit. Dat zie je ook dat grote gevolgen heeft voor mensen. Hè? Dat mensen daar moed uithalen en woede kunnen omzetten in moed is een mooie drijfveer voor menselijk handelen.
En wat zie je dan? Je zei er juist van dat je ook wel een verschil ziet ten opzichte van je eerste boek. En je hebt dan nu inderdaad dezelfde oefening gedaan ten opzichte van 10 jaar geleden. En wat is dan het verschil dat je nu ziet ten opzichte van toen?
Er zijn thema's die nu aan bod komen die men toen niet zo zag. Hè? En als ik het een beetje kort mag samenvatten, dan zijn wij de voorbije 70 jaar bezig geweest met geluk. Hè? Voor de Tweede Wereldoorlog was er niet zo heel veel sprake van. Geluk, mijn ouders hebben dat woord zelfs nooit uitgesproken, denk ik. Geluk was lijden, was afzien. Het leven was later ergens in de hemel, daar zou je geluk vinden. En of je moet naar Santiago de Compostela kruipen op je knieën om af te zien. Dat soort dingen. Hè. Het leven was lijden en het geluk was voor in het paradijs. Hè. Dat was eigenlijk de stelling heel veel eeuwen. Het is na de Tweede Wereldoorlog zijn we gaan denken, hé, maar er is nog iets anders. Hè. We kunnen individueel geluk nastreven, maar dat zijn we heel snel gaan invullen door dingen, materiële zaken, spullen. Onze huizen staan vol met dingen die we niet nodig hebben en waar we niet gelukkig van worden. De mode is ontstaan en we moeten allemaal altijd maar nieuwe kleren hebben. Niet omdat onze vorige schoenen versleten zijn, maar omdat er nieuwe modetrends zijn. Dus heel veel dingen. In de tweede fase, rond de eeuwwisseling, zijn we eigenlijk gaan inzien dat geluk niet een individueel ding is, maar dat het een groepsgevoel is. Dat wij anderen nodig hebben, dat wij maar groeien en leven en gelukkig kunnen zijn in gezelschap van anderen. En dat geven belangrijker is dan krijgen. Dat zijn we gaan inzien. Ja. Het belang van andere mensen. Sint-Covid is heel goed duidelijk geworden, hè, dat we met die dingen niet gelukkig zijn geworden. Hoe we de andere mensen misten, niet alleen om te knuffelen, maar ook om te groeien, om te evolueren, om te ervaren, is geluk ook een wij-gevoel. En dat zijn we dan weer gaan vertalen als een wij-zij-gevoel. Hè? Wij tegen de rest. Hè? Wij op ons werk zijn gelukkig, maar die hiernaast niet. Onze voetbalploeg is de beste, maar die anderen die deugen niet. Onze straat, mijn land, we zijn daar paaltjes rond gaan kloppen. Hè? Mijn stad, dat soort dingen. Dus we zijn een wij-zij-gevoel gaan ontwikkelen. Wij is heel belangrijk, maar dat is een wij vanuit een warmte, van verbinding. En niet vanuit zich afzetten tegen de anderen. En dat zie je nu weer gebeuren, hè? Die hele polarisering. Wij zijn wij dit en de andere dat. En nu zie je in het geluksonderzoek heel duidelijk dat er een derde fase aan ons is. Het is niet alleen ik, wij, maar ons. En ons, dat is de hele wereld. Ons geluk wordt meer bepaald door het geluk van mensen in Afghanistan, hè? Of in Palestina, of in Oekraïne. Niet alleen... Dat heeft invloed op mijn leven. Hè. Dat heeft invloed op het klimaat, heeft invloed op mijn leven. Die vlinder die sterft in het regenwoud beïnvloedt mijn geluk hier. Hè. Die vluchtelingenstromen beïnvloeden mijn geluk. De bedreiging van de democratie in Amerika, in Rusland, dat pakt ons. Hè. En we zijn gaan inzien dat het dus niet alleen gaat over een ik, niet alleen over een wij, maar over ons. Wij de wereld. En er is een woord dat in het nieuwe World Book of Happiness 70 keer voorkomt, en dat 12 jaar geleden niet voorkwam in het hele wetenschappelijk onderzoek. Ja. En dat woord is sustainable happiness. Sustainable happiness, duurzaam geluk. Wij kunnen maar... You cannot be happy in an unhappy world. Hè. En dat inzicht is echt nieuw, ook voor al het onderzoek toont dat, hè, dat wij gaan inzien zijn, dat wij verbonden zijn met andere mensen, met de hele wereld, met de hele planeet eigenlijk. En dat individuele gelukje hier op mijn eilandje, onder mijn palmboompje, met mijn Cuba Libre, dat ons dat niet gelukkig zal maken. Dat wij andere mensen nodig hebben, maar ook een betere wereld. En elke inzet die we daarvoor kunnen doen, draagt bij tot ons geluk. Hè. Geluk is niet maakbaar, maar gedrag is stuurbaar. Soms zeg ik slimme dingen, maar dat is nu zo'n zin die me echt opvalt in dat hele onderzoek. Hè. Mensen zeggen, ja, maar kunt je wel geluk maken? Nee, je kunt geluk niet maken, maar je kunt je gedrag wel sturen. Ja. En daar gaat heel dat onderzoek over. Ik heb 600 tips in dat boek verzameld van 100 professoren uit 50 landen. En ik heb ze allemaal 6 tips gevraagd. De uitgever zei, is 3 tips ook niet goed? Ik zeg, nee, we vragen er 6, want dan gaan ze buiten hun comfortzone. Dan komen ze met gekke dingen aandraven. En dan zie je inderdaad dat wij allemaal een beetje beter kunnen doen in ons geluk. En dat maakt ons niet alleen zelf gelukkig, maar ook onze vrienden, familie, onze buurt, onze samenleving. En dat is een nieuwe... We zitten echt niet in een crisis of in een veranderingsproces, maar in een transitie. We gaan een nieuw verhaal schrijven dat te maken heeft met minder competitie, maar meer samenwerking. Het inzien dat wij niet aan, dat het niet gaat over ik, mijn auto, mijn handtas, mijn schoenen, maar dat het gaat over onze wereld waarin we zitten. Dat succes niet wordt afgemeten aan de grootte van uw auto en uw villa en het aantal dieren dat op vakantie gaat, maar welke sociale verantwoordelijkheid heb ik genomen in mijn leven? Ja. Wat heb ik gedaan voor de volgende generatie? Ja. En heel veel mensen zijn daar bezig.
Ja, nee, dat is inderdaad wel nieuw. Hè, want bij de lancering van je eerste boek ben ik ook naar een lezing geweest en hoor ik inderdaad heel erg het wij-verhaal dat je bracht, hè, van geven maakt gelukkig.
Ja,
ik ben heel blij om te horen met de trend dat je zegt van hè, geluk gaat eigenlijk over duurzaam geluk. En duurzaam geluk wil zeggen van hoe zet je in om een duurzame leefomgeving dichtbij.
Ja, maar dat staat niet haaks op ons individuele geluk. Hè. Mensen zeggen dan, oh, maar dan mag ik niet meer reizen of dan mag ik niet meer dit of dat. Nee. Duurzaam geluk wil zeggen dat je gelukkig mag zijn op je individueel niveau. Dat is prima. Groeien, bloeien, evolueren, dingen ervaren, een fijn leven uitbouwen, de pleasant life, daar is niks mis mee. Maar het tweede niveau is dat je dat ook moet delen. Ja, je moet niks, maar als je het gaat delen met anderen, dat jouw geluk toeneemt. En het derde niveau is dat je dat doet in een wereld die een beetje in evenwicht is. Hè. En we zijn dat evenwicht verloren. Maar we kunnen met z'n allen ons best doen. En heel veel mensen doen dat en zijn daar ook van doordrongen. Je ziet dat bedrijven, organisaties, verenigingen, scholen, werksituaties heel erg inzetten op op duurzaamheid. En dat zal uiteindelijk ook ons individuele geluk niet bedreigen, integendeel versterken.
Ja,
en dat is een nieuw inzicht dat we met z'n allen gaan ontwikkelen zijn. En dat is heel hoopgevend, vind ik. Heel hoopgevend.
Ja, het is inderdaad zoals gezegd, ze hoeven niet tegenstrijdig te zijn aan elkaar. Maar het gaat verder dan het eiland van mijn eigen geluk. Hè, en dan af en toe het scheef. Het gaat ook om, hoe zet je in voor duurzaam geluk voor de hele wereld? En welk steentje kan jij dan vanuit jouw talenten daar dan in bijdragen?
Ja, en dat is ook wat ik probeer te doen. Hè. Als je zegt, wat is de drijfveer? Ik was laatst op zo'n groot congres en daar werd ik aangekondigd als de bridge builder. Hè. He succeeds in building the bridge between science and practice. En dat is een beetje zoals ik dat bekijk. Ik lees die onderzoek en ik denk, kan ik dat samenvatten in één zin? Begrijp ik dan nu wat daar staat? En hoe kunnen we dat vertalen in de praktijk? Hoe kunnen wij daar in ons leven iets mee doen? En daarom zijn die 600 tips, dat zijn er veel te veel om allemaal te volgen, om gelukkig te zijn. Maar iedereen haalt daar iets anders uit, hè. Ik heb van die lezing deze week in Zwolle, krijg ik al vandaag al mails van mensen die zeggen, ik heb dat en dat, ik ga dat en dat doen. Meestal dingen die ik niet gezegd heb, maar meestal mensen die hebben iets gehoord en die gaan daar in hun eigen leven iets mee doen. En als je dat kan aanbieden vanuit het wetenschappelijk onderzoek, dat mensen hun eigen leven in de hand nemen. En dat ze niet doen dingen die onderzoeken hebben gezegd enzovoort, maar dat ze voelen van ja, dat is iets waar men richting kan geven aan mijn leven, wat ik met mijn kinderen wil doen, met mijn collega's. Dat is zo bijzonder boeiend om te zien dat mensen eigenaar worden van hun eigen leven en niet slachtoffer of volger of zoiets. Wat is dat nu, het aantal volgers dat je hebt op Facebook of op LinkedIn, hoe belachelijk is dat eigenlijk? Je moet geen volger zijn, je neemt de leiding van jouw leven zelf in de handen.
Ja, ik vind het heel boeiend dat je die link legt dus met het thema geluk. Want inderdaad, het gaat de laatste tijd heel veel over leiderschap nemen over je eigen leven. En dan zie ik ook dat dat in twee richtingen vertaald kan worden. Dat kan vertaald worden van ik neem eigenaarschap in mijn eigen leven om dan mijn eigen leven te verbeteren en om meer te hebben. En op die manier gelukkig zijn door meer te hebben. Ja, maar daar gaat het nu over. Hè. Ik geloof ook veel meer van, ik neem eigenaarschap in mijn eigen leven om dan van daaruit te zijn. En vanuit dat zijn ook te zien van hoe kan ik dan andere mensen in mijn omgeving gelukkiger maken door mijn manier van zijn.
Ja, in die zin is geluk een soort levensstijl. Hè. Dat is, het gaat om een soort actieve tevredenheid. Hè. Tevredenheid zou ook kunnen zeggen, ja, je moet maar content zijn hè, en met wat er is. Nee. Actieve tevredenheid wil zeggen, ik ben tevreden met wat er is, maar vanuit die tevredenheid ga ik actie ondernemen. Ga ik de kansen die in mijn leven worden geboden gebruiken. Ik las nog een heel mooi citaat gisteren van Augustinus, die al lang geleden zei, een hele mooie definitie van geluk. Geluk is blijven verlangen naar wat je hebt. Blijven verlangen naar wat je hebt. Dus dan zeg je gewoon, in plaats van te zeuren over de sneeuw, dan zeg je gewoon, kijk wat een sneeuw. Wat leuk zou ik het vinden dat het nog eens zou gaan sneeuwen. Ja, maar het sneeuwt. Ja, maar dan moet je naar blijven verlangen. Blijven verlangen naar wat je hebt is een hele mooie drijfveer om actief tevreden in het leven te staan. Positief, optimistisch, maar dat heeft niks met naïviteit te maken. Dat heeft met kijken naar de wereld te maken. Hè. Ik haat dat liedje Don't Worry, Be Happy. Ik heb allemaal buttons laten maken waarop staat Do Worry, Be Happy. Trek het u aan. er is iets aan de hand in de samenleving, maar dat betekent niet dat we niet kunnen proberen gelukkig te zijn. En dat is geen contradictie. Verdriet en geluk zijn ook geen tegenstelde dingen. We dachten dat, hè. Maar verdriet en geluk maken deel uit van het rijke scala van emoties dat wij kunnen bewandelen. En mensen die intens verdrietig kunnen zijn, kunnen vaak ook intens gelukkig zijn. Dat is geen contradictie, hè. Dat is, er ontstaat ook maar... regenbogen ontstaan maar als er regen is en zon. Hè. En niet alleen bij de zon. Ja. Het verdriet maakt deel uit van ons leven, de pijn, de zorgen. Ja. Ook de wereldsituatie maakt daar deel van uit. Maar dat mag ons net niet droevig of moedeloos maken, maar hoopvol stemmen. En daar dingen mee doen. En dat kunnen wij met z'n allen. Het is bijzonder boeiend hoeveel voorbeelden dat je ziet in scholen, in werkomstandigheden. Het meest hoopgevende cijfer vond ik toch wel dat het aantal jongeren in Vlaanderen dat jeugdleider is geworden, voorbije jaren met 10.000 is gestegen. Van 40.000 naar 50.000 jeugdleiders. Dat betekent dat zijn jonge mensen die niet in het weekend gaan werken bij de McDonald's om nog meer geld te verdienen om de nieuwe gsm te kopen, maar die hun vrije tijd steken in bezig zijn met kinderen en spelen met die kinderen en hun waarden doorgeven. Als je ziet dat dat aantal mensen gestegen is, net als het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet bijvoorbeeld, dan moet je niet focussen op al die zeurpieten en de cynici die de media bevolken, maar kijken naar wat mensen werkelijk doen. En dat is vaak heel hoopgevend.
Ja, dat is inderdaad zo. Mensen doen heel veel. Dat geeft een heel ander beeld van... zoals het voorbeeld van de jeugd. Dat geeft een heel ander beeld van de jeugd dan zoals het... vaak afgeschilderd wordt in media, hè? Alsof dat ze Turks onder jongeren zijn die het moeilijk hebben, maar er zijn ook heel veel jongeren, zoals je zegt, hè, die actief bijdragen aan het leven van andere kinderen op die manier.
Laat ons die aanmoedigen, hè?
Ja, inderdaad, laat ons die aanmoedigen om dat verder te blijven doen. Dus je hebt al die mensen geïnterviewd, je hebt dat boek zo geschreven, hè? En wat is volgens jou dan de essentie van geluk? Je hebt ook al veel verteld. Ze zeggen dat voor jezelf nu in die ene zin zou samenvatten. Wat is dan de essentie van geluk?
Ja, ik ben dat nu aan het proberen om het in één zin of in één woord samen te vatten, wat al die inzichten zijn. Dat staat ook wel in het boek. Het gaat heel dikwijls over dat inzicht dat ons individuele geluk samenhangt met het geluk van andere mensen, hè? Dus de samenleving. De definitie die mij het meest aanspreekt is die van de London School of Economics. Dat zijn economen. Hè. Heel veel economen zijn bezig met geluk. Hè. Want de economie gaat niet over geld. De economie gaat over keuzes die een mens maakt in zijn leven. En die we als samenleving maken in de toekomst gericht. En de definitie is: happiness is feeling good while doing good. En daarin zitten drie niveaus. Hè. Feeling good is, ja, je mag een beetje leuk hebben, het mag een beetje zijn. While doing is die engaged life, hè. We willen dingen doen, we willen niet de hele dag in een hangmat liggen. Maar while doing good is het goede doen, het goede nastreven voor jezelf en voor andere mensen en voor de samenleving. We halen ons geluk heel dikwijls uit ons engagement, hè. Uit die kleine dingen die je doet. Hè. En daar zijn heel veel mensen die dat toepassen. En dat is heel mooi om te zien. Als je op het einde van de dag kan zeggen, het was een beetje leuk vandaag en ik heb iets gedaan vandaag, en dat wat ik gedaan heb, dat draagt bij tot het geluk van andere mensen, dan mag je jezelf een gelukkig mens noemen. Ja. Ja. If you want to feel good, do good.
Ja. Dat staat dan eigenlijk los van de omstandigheden waarin dat je leeft.
Veel wetenschappelijk onderzoek. Er is geen enkel nadeel op die aan optimisme.
Ja.
Ja, maar er is geen enkel nadeel aan optimisme. Ook mensen die in heel moeilijke omstandigheden leven, hebben alleen maar, er is maar één weg vooruit. Hè. Dat is die weg van hoop. Ook in moeilijke omstandigheden. Ja. U kent allemaal mensen die vechten tegen een kanker. En telkens opnieuw zeggen mensen, nu weet ik wat er op aankomt, wat de echte prioriteiten zijn in mijn leven. En waarom wachten we altijd tot er verschrikkelijke dingen met ons gebeuren voor we die inzichten werkelijk toepassen in ons leven? We kunnen die keuze nu maken. Nee, u kunt vandaag beslissen of u wilt eindigen als old grumpy of als een vrolijke mens die iets betekend heeft voor andere mensen. Want wat ben je tenslotte met al die spullen in je huis en waar je niks mee doet?
Ja, inderdaad. Ja. Nu, je hebt met al die mensen gesproken. En wat heeft dat met jou als persoon gedaan? Ben jij zelf als persoon daar ook door veranderd? En hoe integreer je dat dan in je dagelijkse leven?
Ach, ik heb natuurlijk... Wij veranderen allemaal. Hè. U bent ook veranderd de laatste 10 jaar. Hè. U verandert zelfs. Morgen bent u een andere mens dan vandaag, hè, door de dingen die we meemaken, die we ervaren. Een deel van dat veranderingsproces hebben we zelf in de hand. Een deel komt op ons af. Dat valt heel moeilijk aan te veranderen. Maar de dingen die we zelf in de hand hebben, bepalen eigenlijk de mindset, de manier waarop je naar die dingen kijkt. En die maken toch wel een goede 40% uit van ons geluk. Dus het gaat niet zozeer uit wat je overvalt in je leven, maar wel hoe je daarnaar kijkt. En ik ben altijd wel een soort optimistische mens geweest, maar ik heb toch wel geleerd om die kracht verder te ontwikkelen en dat te proberen door te geven aan andere mensen. Ook aan mijn kleinkinderen bijvoorbeeld. Ik heb nu 3 kleinzonen. En die dat meemaken, hoe die kleine ventjes naar de wereld kijken en dat meesturen, dat is een van mijn grote kleine momenten van geluk.
Ja. Je schrijft in je boek ook, en ook in een interview dat je gelezen hebt, over pinguïnmomenten van geluk. Vertel daar eens een keer eens over, wat zijn pinguïnmomenten van geluk? En kan je ook zo één momentje van jezelf beschrijven, dat je zegt, van dat was voor mij een pinguïnmoment van geluk?
Pinguïnmomenten, ja, ik ben daar het boek mee begonnen, omdat ik een van mijn... Ik mocht mijn kleinzoon van 3 jaar voor het eerst afhalen in de kleuterschool, maar ik ken die school helemaal niet. Ik ken die stad niet en ik moet dan plots met al die ouders staan we daar aan die poort en ik moet die kleine gaan zoeken tussen honderden andere kleuters. En ik maak me zenuwachtig, ik denk, hoe ga ik die toch vinden en gaat die mij wel vinden? En dan denk ik aan al die pinguïns op zo'n ijsschots die daar staat te smelten. En dan vinden die pinguïns, die volgens mij allemaal op elkaar lijken, hoe vinden dan die kleine pinguïns die juiste pinguïn? En plots ga ik dan dat klasje binnen en ik zie al die kleuters en die andere pinguïns staan daar allemaal. En plots zie ik de blik van mijn kleinzoon, die kijkt naar mij en ik kijk naar hem. En dat duurt 1 seconde. En dat is een blik van gelukzalig vertrouwen. Ik ken jou, jij kent mij. Ik ben veilig bij jou, ik vertrouw jou. Er wordt op die 1 seconde zoveel gezegd. Hij laat alles vallen, hij komt naar mij toe en hij zegt opa. En ik krijg er nog tranen van in de ogen als ik daaraan denk. En elke keer als ik hem om dat klasje mag gaan halen, is dat een moment van intens geluk. Het is een soort pinguïn moment waarop veel dingen samenvallen. Dankbaarheid, vertrouwen, samen zijn... Dingen die je hebt in een oogcontact met mensen. Ik krijg dat ook als ik op straat die mensen zie, die ouders die kinderen over de straat helpen, die verkeersouders in hun vestjes morgens aan de schoolpoorten. Ik krijg dat met iemand die iemand helpt met een rolstoel. Er is zoveel zorg en aandacht voor elkaar in de samenleving. Dat ontroert mij. Dat zijn die kleine pinguïnmomenten van dankbaarheid. Dat zijn micromomenten van positiviteit, heet dat in het wetenschappelijk onderzoek. En als je 3 van die micromomenten van positiviteit meemaakt op een dag, dan mag je je gelukkig noemen. En het goede nieuws is, die zijn stuurbaar. Hè? Je kan die momenten opzoeken. Als je binnen blijft en niks doet en de hele tijd op TikTok zit te kijken, dan gebeurt er niks. Maar als je naar buiten gaat en naar de mensen gaat en dingen doet die goed zijn voor andere mensen en voor jezelf, dan is dat fijn, dat is goed en dat maakt ons gelukkig. En die micromomenten van positiviteit schrijf ik s'avonds op in een dagboek. Ik heb al 20 jaar een dagboek. Het kost mij maar 3 minuten s'avonds om 3 dingen op te schrijven die mij dankbaar hebben gestemd. Ik mag bijvoorbeeld niet schrijven, het sneeuwt, maar ik heb de tijd genomen om een uurtje in de sneeuw te gaan wandelen. Dat is een actie. Hè? En om dan te genieten van die natuur en dan samen met iemand een warme choco te gaan drinken en... Dat soort dingen, dat zijn de micromomenten van positiviteit. En als je er zo 3 hebt, en ik heb er elke avond wel 3, als ik er tegen 6 uur nog maar 2 heb, dan ga ik nog iets bedenken, dat ik er tegen 11 uur nog met iemand een pint ben gaan drinken. Dus je begint proactief te leven. Van, ja. Dus ik ben mijn dag al goed begonnen. Ik heb een gesprek met jou gehad, Annemie, dat mij zin geeft en betekenis. Want als ik een brug mag bouwen en andere mensen mag inspireren, maakt mij dat ook gelukkig. En dus ik heb er al 1, dus ik mag nog 2 stappen zetten vandaag. Maar die zit al in mijn agendaatje. Dus ik heb al...
Ik dus vanmiddag straks heb je er ook weer 3 jaar.
Straks naar een concert. En tussendoor probeer ik heel veel andere dingen te doen. Maar ik heb mijn ankerpunten, mijn eikpunten. En dat is ook wat veerkracht is. Hè. Veerkracht is zo'n soort vuurtoren die licht geeft. Hè. Die standvastig is in de storm. Die standvastig is in wat ons omringt, wat op ons afkomt. En dat is niet niks. Maar we zijn niet alleen. En er is een enorme kracht die in elke mens schuilt. Hè. Mijn beste vriend is een Afghaanse vluchteling. Ik heb daar een boek over geschreven, De Knikkers van Kadir. hoe die jongen met zijn vrouw en zijn kinderen hier 8 jaar geleden is aangekomen en hoe die nu in het leven staat, die leert mij, ja, ik ga zelfs met hem sneeuwballen gooien, dat heeft hij nog nooit hier gedaan, in Afghanistan wel. Maar hij leert mij op een andere manier naar de wereld kijken. Ik kom dan uit zo'n rijk land en een van de gelukkige landen in de wereld. En in ons dorp is een vluchtelingenkamp gekomen 8 jaar geleden. En ik heb daar die mensen leren kennen uit heel moeilijk. Uit Afghanistan is het armste, het ongelukkigste land in de wereld, het meest corrupte land in de wereld. En dan komen we elkaar tegen hier in dit dorp. En ik ben daar heel dankbaar voor. Hij heeft die boeken niet gelezen over geluk, maar is een ervaringsdeskundige. Niet een gelukzoeker, maar want hij kent dat woord zelfs niet in zijn eigen taal. Maar iemand die wil leven. Hij noemt zichzelf ook geen vluchteling. Mijn identiteit is geen vluchteling, zegt hij. Ik ben een vader op de vlucht. Ik ben een papa. Nee. Ik ben een echtgenoot, maar ik ben geen vluchteling. Zo ben ik niet geboren. En dan denk ik, nou ja, wie ben ik eigenlijk? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn wat is mijn vuurtoren in dit leven van wat op ons afkomt? En we kunnen zoveel leren van elkaar. De verscheidenheid, de diversiteit van mensen is een enorme kracht die wij als mensen hebben om elkaar in de ogen te kijken en te zeggen, namaste, ik heb jou gezien, er zit iets goeds in jou. En wat kunnen we samen voor elkaar betekenen? En voor een betere wereld. En dat heeft niks met naïviteit te maken. Hè? Dat is niet onnozel. We zien in al het wetenschappelijk onderzoek dat er geen enkel nadeel is aan optimisme. Hè? Optimisten leven langer, zijn succesvoller op alle domeinen van het leven. Dus het heeft heel veel... het is een heel verstandige beslissing om optimistisch door het leven te gaan. Dat is niet naïef. Dat is, en we kunnen dat leren. We kunnen dat leren. Ja. Dat is het goede nieuws.
Dat is het goede nieuws, ja. Ja. En ik ben heel blij dat je ook de link legt naar veerkracht. Dus dat je zegt van door elke dag een aantal dingen te doen die andere mensen gelukkig maakt, dat dat ook je eigen veerkracht versterkt.
Ja, veerkracht is niet een soort morning after pill die je neemt als er problemen op je afkomen. Nee, maar die ontwikkelt... Dat is iets wat je opbouwt in je leven. Dat is die vuurtoren die je bouwt van licht dat krachtig is, dat vanuit jouzelf komt en dat ook licht geeft aan andere mensen en waar andere mensen een baken in zien van veiligheid. En elke andere mens is ook zo'n vuurtoren van licht en van je kan elkaar zien en je kan elkaar versterken. En die veerkracht is iets wat je gewoon in jouw leven opbouwt. Dat is niet iets dat je plots, nu komt er een ramp op mij af, help mij, geef mij even 100 gram veerkracht. Hè. Veerkracht is geen, verticale dimensie, maar een horizontale. Men zegt niet als veerkracht als een pingpongbal. Hè. Je moet dan hoe harder dat je drukt, hoe hoger dat die terugkomt. Hè. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Hè. Dat is een horizontale dimensie. Een soort licht van de vuurtoren dat straalt. En waardoor je mensen ontmoet en andere mensen ervaren. En waardoor je veerkracht opbouwt in heel veel omstandigheden. Maar dat heeft niks te maken met, je moet maar goed vechten. Je moet vechten tegen de kanker, je moet vechten tegen de pijn, je moet vechten om voor jezelf opkomen. Al die assertiviteitscursussen, dat is allemaal veerkracht. Niks van, dat is geen veerkracht. Dat is een heel negatieve interpretatie van veerkracht. Veerkracht is een horizontale dimensie die je ontwikkelt in de loop van jouw leven en die je kracht geeft vanuit iets dat in jou zit. En dat zie ik met die vluchtelingen heel goed gebeuren. Zij worden niet gedreven door wanhoop, maar door hoop. Stellen zichzelf een mooi voorbeeld. Die altijd bewegen om die doelen te bereiken en blijven altijd eigenaar van hun eigen leven. En dat is iets wat hoopvolle mensen doen en wat ons, hoop kan geven. Ja.
Mooi. Als afsluiting van dit gesprek, Leon, kan je zo in één zin zeggen wat is eigenlijk de boodschap die je nog wil meegeven aan de mensen die kijken en luisteren?
Annemie, ik heb 600 tips in dat boek staan. Ja. Vraag me nu één van die 600 te geven, dat ga ik niet kunnen. Want er is ook niet one way to happiness. Er zijn vele wegen naar geluk. En wat voor de ene mens geluk binnenbrengt. De ene mens wordt blij van yoga, ik krijg daar zenuwen van. En andere mens wordt blij van andere dingen. En je kan alleen je hart openzetten en je geest openzetten. Een open mind zal je verder brengen dan een closed mind. En toch wel op zoek gaan naar wat echt essentieel is in jouw leven. En je niet laten afleiden door al die magneten van de reclame en Blue Monday en Black Friday en noem maar op. Al dat soort onnozeliteiten. Al dat soort onnozeliteiten die op Facebook en LinkedIn en TikTok op ons afkomen. Hè. Zoek naar de positieve dingen. En het zal altijd zo zijn dat geven belangrijker is dan krijgen. En jij bent de gever van alles en nog wat. Maar het belangrijkste wat een mens kan geven aan een ander is niet een cadeautje, maar tijd en aandacht. En dat is iets waar we, wat we allemaal hebben. We kunnen tijd geven aan anderen. En niet zeggen, gisteren was ik bij een vriend en ik zei van, ja, ik was in de buurt, ik spring even binnen. Maar eigenlijk had ik moeten zeggen, ik was helemaal niet in de buurt. Ik kom speciaal naar jou. Ik heb tijd gemaakt voor jou en ik wil die tijd delen met jou. Dat is iets anders dan, ik sprang eens even binnen, want ik was in de buurt en ik heb ik doe mijn schoenen uit, ik kom binnen en ik heb tijd gemaakt voor jou. En dat maakt, als we dat met z'n allen zouden kunnen doen, dan gaan we een klein beetje beter met elkaar om. En dat zorgt voor duurzaam geluk.
Prachtig. Een hele mooie afsluiting voor dit gesprek, Leo. Heel erg bedankt voor de dingen die je verteld hebt, zowel vanuit wetenschappelijke invalshoek als vanuit je eigen persoonlijke ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat je heel wat mensen hebt geïnspireerd en vooral ook doen nadenken van hoe kan ik inderdaad mijn mindset veranderen, hoe kan ik anders naar geluk gaan kijken en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik door die kleine dingetjes van elke dag andere mensen gelukkig maak en dan krijgen we een hele grote olievlek over heel de wereld, of ik zou zeggen, dan krijgen we allemaal lichtpuntjes over heel de wereld van geluk en van hoop. Nu, hoe kunnen mensen ook op de hoogte blijven van jouw activiteit? Want je bent ook heel veel bezig met dat thema. En als mensen ergens willen deelnemen aan activiteiten van jou, hoe kunnen ze jou dan volgen?
Er is een website, ik heet Leo Bormans, en dat tik je dan in en dan krijg je allerlei filmpjes te zien. Maar er is ook een hele goede website, theworldbookofhappiness.com. Theworldbookofhappiness.com, daar staan filmpjes op, daar staan achtergrond op en inzichten en ook de lezingen die ik geef en de kleine dingen die ons kunnen helpen in onze dagelijkse zoektocht naar een beetje geluk.
Alright, super. Goed, dankjewel aan iedereen om mee te kijken en te luisteren. Ik krijg hier ook van verschillende mensen heel leuke reacties van. Thank you, interessant. Bedankt voor jullie tijd en aandacht. Heel fijn om ook de mensen te zien dat ze het ervaren hebben hoe het verbindend ook voor hen was. Hoe samenhangend het ook was. Dus heel fijn om de reacties ook te zien en te horen. Dus dank jullie wel ook allemaal om te kijken en om te luisteren. En ik kan u eigenlijk alleen maar nog een hele fijne, veerkrachtige en dag toe wensen.
Tot ziens. Dag.
Dag.